De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag, over het verslechterde vestigingsklimaat van Nederland. En we hebben het nog eens over mensen die naar een festival gaan, wat dan op die dag per ongeluk een priklocatie is. En mensen zijn afgezegd daardoor en boos. Nou, hoor je allemaal zo meteen. Vandaag in mijn panel Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD, en Hidde Bruinsma, die is van uitgeverij Scriptamanum en tevens maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Dame en heer, welkom.
Dankjewel.
Goedemorgen.
En we beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Over de werkweek. Breekijzer is vandaag. De vierdaagse werkweek moet een nieuwe norm worden. Want het kan helemaal anders, blijkt uit onderzoek dat in IJsland is gedaan. Werknemers kregen daar hetzelfde betaald en gingen 4 dagen in plaats van 5 dagen werken. En wat bleek? Veel van hen schoven dan op van een soort 40-uurige werkweek naar eentje van 35 of 36 uur. En dat dan dus in 4 dagen. Dus dat is per dag ietsjes langer, maar dan heb je wel een dag extra vrij. En de productiviteit die bleef gelijk of werd soms zelfs beter. Naar aanleiding daarvan staan wetenschappers uit Groot-Brittannië te om daarmee aan de slag te gaan. En wij bij BNR breekt ook, want wie wil dat niet? Minder werken met behoud van loon. Maar je moet wel even hetzelfde werk doen. Ons breekijzer vandaag is: de vierdaagse werkweek moet een nieuwe norm worden. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Je kan meepraten. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik zie Richard al hangen, die ga ik zo meteen aan het woord laten. Maar ik kom graag met je in contact als je daarvoor bent of ook als je daar tegen bent. Ik heb 2 deskundigen meegenomen. Saskia Nijs, zij is expert op het gebied van werken in de 21ste eeuw. Nou, dat komt goed uit, want dat is nu. En zij adviseert bedrijven daarover. En ook Daan Domen, die is oprichter en directeur van Lucy. Zij maken een app waarmee patiënten thuis allerlei waarden kunnen meten en kunnen doorgeven. Zij denken, wat heeft dat ermee te maken? Nou, zij passen die theorie van die vierdaagse werkweek al toe bij hun op kantoor. Saskia en Daan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik ga eerst een kort rondje doen. Even kijken wat jullie van ons breekijzer vinden. Dan een rondje in de studio en dan de bellers. Zo ongeveer ons spoorboekje voor nu. Saskia, wat vind jij? De vierdaagse werkweek moet een nieuwe norm worden.
Absoluut.
Waarom?
Dat relateer ik dat wij eigenlijk met technologie ook de kans hebben om minder te werken. Omdat technologie veel van onze taken over kan nemen.
Mm-hmm. Hoeveel dagen werk je zelf per week?
Dus ik denk dat we ik probeer het altijd tot 4 dagen te behouden. Ik merk nu dat ik 5 dagen weer werk. En dan merk ik ook gelijk dat de aandacht en ook het tijd nemen om gewoon slim na te denken over welk werk ik nou productief kan doen, dat gelijk een soort achterwege blijft. Dus ik denk dat het... Kijk, 4 dagen gaat niet zozeer alleen over tijd, maar gaat ook over slimmer werken. Mm-hmm. En ik denk dat we daar met z'n allen wel aan toe zijn.
Ja, en in die 4 dagen kan je dus eigenlijk ook doen wat je ook in 5 dagen zou kunnen.
Nou, kijk, ik denk niet dat je het kunt blijven doen op de manier zoals je het deed. Hè, want dan ga je jezelf over de kop werken. Maar ik denk dat we we nemen de tijd die we hebben. Dus als je minder tijd hebt, dan ga je daar slimmer over nadenken. Dus bijvoorbeeld waar ik altijd tegen ageer, het hele dag heen en weer mailen naar elkaar, is volgens mij niet waar wij voor naar kantoor gaan en waar we slimmer in worden en waar we productiever in worden. Dus goed nadenken over hoe je de tijd benut, maakt denk ik dat we ook wel veranderen in onze eigen toegevoegde waarden en slimmer gaan nadenken. Ja. Maar als we het, wat we natuurlijk nu een beetje met corona hebben gezien, blijven doen zoals we deden, maar dan bijvoorbeeld digitaal of in 4 dagen, dan denk ik niet dat het mensen helpt.
Oké, laten we over de details zo meteen doorpraten. Eerst eventjes naar Daan van Lucy dus. Jullie werken al als grotendeels 4 dagen per week. Iedereen of niet iedereen?
Ja, iedereen. Ik ben een heel groot voorstander van dat 4-daagse werkweek de norm wordt. En het blijkt ook te werken, daarover straks weer. Maar ik zeg er wel bij, het gaat niet vanzelf. En alleen maar 4 dagen werken en verder niks veranderen, zoals Saskia eigenlijk ook al zei, dat werkt niet. Dus je moet aan een aantal randvoorwaarden voldoen. En dan is het niet alleen heel erg goed mogelijk, maar leidt het ook tot een hogere productiviteit en veel blijere medewerkers.
Ja, kan je al een tipje van de sluier oplichten? Wat moet je dan nog meer daarnaast veranderen? Wat zijn die randvoorwaarden?
Ja, nou ja, ik heb om precies te zijn net 5 minuten geleden het manuscript van mijn boek, wat ik met mijn medeoprichter geschreven heb, naar de uitgever gestuurd. Dat verschijnt in september. En daar staan er 15 in. Ik zal er 2 uithalen. De allerbelangrijkste is dat je mensen de eigen beschikking moet geven over hun tijd. Als ik zie wat er gebeurt, wij hebben binnen Lucie geen managers, we hebben geen directie, we hebben heel veel vrijheid wanneer je werkt, waar je werkt, hoe je werkt. En dat betekent dus ook dat je zelf kan besluiten wat je wel doet en niet doet. En wat je in heel veel bedrijven ziet, ook bij mij, en dan bellen ze mij op en dan denken ze dat ik directeur ben. Dat ben ik voor ons interne bedrijf niet, maar voor de buitenwereld natuurlijk vaak wel. Mm-hmm. En dan zegt, ja, kan jij vragen of Piet dit en dit en dit gaat doen? Of kan jij die meeting roepen en dan moet hij en hij en hij en hij bij zijn? En zo zijn we elkaar de hele tijd aan het gijzelen met activiteiten en prioriteiten voor elkaar. En de eerste stap die je eigenlijk moet zeggen is, iedereen bepaalt zelf wat hij doet en hoe hij dus de tijd indeelt. Dus komt hij wel of niet naar een meeting? Welke prioriteit stelt hij enzovoort?
Ja, moet je ook maar durven als baas. Maar dan gaan we zo meteen over verder praten. Voordat ik naar mijn Hilde en Hitte ga. Leuk trouwens, bijna dezelfde naam, scheelt maar 1 letter. Vind je het goed als ik Richard even aan het woord laat? Die hangt al 8 minuten.
Doe maar.
Ja, oké. Okay. Richard, goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, natuurlijk ben ik er voorstander van. Alleen ik zei net dat tegen de man achter de knoppen. Dan zal het uursalaris van een vrachtwagenchauffeur tot drastisch omhoog moeten.
Ja. Ja, precies. Dus jij kan niet hetzelfde werk doen in kortere tijd. Want dan moet je veel harder gaan rijden, bijvoorbeeld. Dat gaat me niet worden.
Dat gaat toch niet. Alleen dat zeg ik al. Kijk, ik bedoel, van, wij moeten het hebben van de overuren. Ik maak gemiddeld tussen de 50 en 60 uur in de week. En dan kom je terug met €2800 netto. Ik heb het altijd over netto, nooit over bruto. Maar als ik alleen van mijn lullige 40 uur moet hebben, dan heb ik een gat van een roodje in de maand. Dus dat is een beetje. En ik heb al bereid van €20 per uur krijgen. Dan hebben we ook gewoon een normale €3000 in de maand. En dan zou ik zeggen, er wordt...
Nou, je verbinding valt even weg, maar je punt is denk ik duidelijk. Laten we over die kwestie vrachtwagenchauffeur zo meteen even doorpraten. Want ik denk dat dat misschien een van de sectoren is waar het best ingewikkeld is. Eerste rondje in de studio. Hilde, de 4-daagse werkweek moet een nieuwe norm worden. Vind je dat fijn om elke vrijdag of elke maandag of elke woensdag vrij te zijn?
Nou, fijn lijkt het me wel, zeker, tuurlijk. Nee, maar ik heb er wel een beetje moeite mee dat het dan direct weer de norm moet worden, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vind het hartstikke goed om, nou, niet gewoon standaard van, oké, we werken nou eenmaal 5 dagen en daar blijven we bij en we denken er niet meer over na. Dus ik vind het heel goed dat we creatief gaan nadenken over, nou, wat kunnen we nou doen? Is dit een goed idee? Het zal natuurlijk ook dingen als burn-outs misschien kunnen voorkomen, dat je net even wat meer tijd voor jezelf hebt. Mm-hmm. Maar ik denk dat de werkgever en de werknemer daar onderling prima uit kunnen komen en dat we daar niet direct de overheid tussen moeten stoppen. Dus ik wil het niet direct de norm maken. Maar goed om deze discussie te voeren, denk ik. Tussen werkgever en werknemer.
Ja, en voor jouw persoonlijke situatie zou het voor jou kunnen dat je je werk misschien wat efficiënter indeelt en dat je dat in minder tijd gaat doen? Of denk je, nou, wordt toch wel ingewikkeld?
Nou ja, ik studeer nog, hè. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd met mezelf een beetje experimenteer van, hoe gaat het nou als je je telefoon wegdoet, je laptop echt dicht en gewoon echt bezig gaat. Ja. Ik moet zeggen, dat werkt wel. Dus ik zie ook zeker wat die voordelen. Hè. Kijk ook naar bijvoorbeeld dat we hier in de Randstad gewoon echt een zwaar huizentekort hebben. Stel nou dat je maar 4 dagen in de week hoeft te werken. Mm-hmm. Nou, dan is het misschien wel mogelijk om verder in de regio te wonen, omdat je maar 4 dagen heen en weer moet. Ik denk dat we ook naar dat soort voordelen zouden moeten kijken.
Ja, kan weer honderden kilometers reizen schelen. Hidde, 4 dagen werken de norm. Eens of denk je van, nou, laat mij maar lekker 5-6 dagen ploeteren?
Ik vind mijn werk hartstikke leuk. Dus voor mij voelt het niet als ploeteren. Maar ik denk eigenlijk dat in Nederland al een beetje de norm is. We werken gemiddeld 31 uur per week in Nederland. Volgens mij werkt meer dan 50% in deeltijd. Mm-hmm. En ik vond het een goed punt wat Hilde zei. Ik denk dat je er zelf ook hele goede afspraken over kan maken met je werkgever. Dat je af en toe een keer een dag vrij bent, of de ene week 4 dagen werkt, de andere week 5 dagen. Maar het punt wat Richard net aangaf, in bepaalde sectoren moet er denk ik wel echt wat gebeuren. Al denk ik dat het ook weer in bepaalde sectoren heel ingewikkeld is. Kijk naar de zorg, kijk naar het onderwijs, daar zijn enorme tekorten. Hoe ga je dat dan in 4 dagen proppen? Ja. Moet je die mensen, bedoel, je kan niet zeggen, ja, dan gaan we allemaal wel minder werken. Dus dan moet je in 4 dagen hetzelfde aantal uur maken. Ja, ik vraag me af of dat dan echt helpt. Ja. Dus ik ben een beetje sceptisch om het de norm te maken. Ik denk dat dan een hoop mensen parttime werken en dat je, ja, dat het ook inderdaad een goede afspraak is tussen werkgever en werknemer samen.
Ja, even een paar dingen voorleggen aan Saskia. Daarna ga ik Gert-Jan Bruins aan het woord laten. Wil je ook reageren? Pak je telefoon nu, bel 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Ja, Saskia Heerde zegt, eigenlijk werken heel veel mensen al 4... of eigenlijk misschien wel minder dagen. Die werken al. De norm is helemaal niet 40 uur per week, 5 dagen werken.
Nee, daar ben ik het mee eens. En ik ben het ook helemaal eens met Hilde en Hidde die aangeven van moet het een norm worden en moet het gereguleerd? Dat denk ik niet. Ik denk wel dat je als organisatie daar een afspraak over moet maken. Want het is best lastig om het voor de een wel en voor de ander niet te doen. En nogmaals, ik denk dat je naar een wat groter niveau moet kijken waarom je het zou willen. Als bedrijf, voor je medewerkers, maar ook denk ik voor je klanten en je productiviteit. Mm-hmm. En wat ik nog weinig hoor hier is denk ik dat we toch ook wat slimmer kunnen kijken naar technologie en hoe we dat in kunnen zetten. Maar bijvoorbeeld wat ik van Richard hoorde, die natuurlijk zegt van ja, ik heb een goed salaris vanwege mijn overuren. Ik zou met zo'n organisatie gaan kijken van waarom leef je, waarom betaal je überhaupt nog op overuren? Dus je gaat andere discussies voeren en ik vind niet het doel op zich van we gaan in één keer van 5 naar 4 dagen. En dat doen inderdaad al heel veel mensen, die dat op hun eigen kosten doen. Maar dat je meer gaat kijken van hoe willen wij werken in deze eeuw en hoe wil ik zorgen dat mijn mensen en een goede balans hebben tussen gezondheid en de inhoud van hun werk. Maar ook gewoon gaan kijken van waar zetten we onze mensen voor in en waar hebben we eventueel technologie die gewoon wat taken kan doen om daar bewust mee om te gaan. Allemaal in het kader van je doelstellingen die je hebt en waar je naartoe wil groeien of de ambities. Want ik denk, we hebben het nu veel over productiviteit, maar als je kijkt naar de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan, is ook dat het resultaat van organisaties omhoog gaat.
Ja,
dus het bedrijfsresultaat.
Klinkt contra-intuïtief, hè?
Zeker, zeker, absoluut. Dus, maar ik denk dat het. Kijk, de reden waarom ik het norm zou noemen is meer in het denken over. Niet zozeer in het reguleren, maar in het denken over van waarom zouden we in deze eeuw met de mogelijkheden die we hebben, maar ook de welvaart die we hebben, allemaal ons nog 5 dagen over de kop werken. Want als je ziet hoeveel burn-outs inderdaad er nu zijn, of hoeveel mensen aangeven dat ze een bullshit job hebben. Ik denk dat we daar wel het gesprek met elkaar over aan moeten gaan. De invulling daarvan. Ik denk dat je daar natuurlijk wel als organisatie naar moet kijken. En zoals Daan ook aangeeft, dat gaat niet zomaar. Het is niet dat je zomaar zegt van ga het maar doen. Je moet dan ook gaan kijken van hoe ga ik mensen daarin faciliteren. En hoe ga ik zorgen dat die verbinding ontstaat. Ja. Dus ja, het gesprek als norm. Maar de invulling zou ik inderdaad laten aan die industrie waar het gewoon wel goed werkt. Of kijken naar wat je zou moeten veranderen eigenlijk om het wel mogelijk te maken. Ja. Dus ik zou graag met de CEO van het bedrijf van Richard praten. Hoe die dat voor Richard mogelijk zou kunnen maken met behoud van zijn salaris en toch meer resultaat.
Voordat ik weer even naar Gert-Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik had gebeld. Ik werk ook 4 dagen. Ik heb ik ben vertegenwoordiger. Ja. En het was best wel lastig om een werkgever te vinden die zegt van goh joh, en 4 dagen is voor mij genoeg. En ik heb bij mijn huidige werkgever heb ik ook. Ik ben op woensdag dus vrij, maar ik heb dan nog wel 3 belmomenten per dag om klanten terug te bellen die zaken willen doen, zeg maar.
Ja.
Nou, op die manier is dat best te doen.
Ja, en heb je ook dus bewust gezocht naar een werkgever waar je 4 dagen kon werken?
Ja, in de verkoop maak je vaak lange dagen en veel uren. Ik had gemiddeld bij alle andere banen die ik had, zat ik nou 50, 60 uur dat je gemiddeld maakte per week. En dat wou ik gewoon niet meer.
Nee.
Mijn vrouw die werkt ook 4 dagen. Met mijn dochter, daar wil je wat tijd en aandacht aan besteden. Dus ik ben bewust op zoek gegaan en het was een hele zoektocht.
Ja, en jij denkt dus
maar het is wel gelukt.
Jij denkt dat je in 4 keer, nou, ik zeg maar even 4 keer 9 of 4 keer 10 uur, dat je daarin net zo productief kan zijn als in 5 keer 8 uur?
Ja.
Of nog productiever zelfs?
Nou, ik wil niet zeggen dat mijn collega's die fulltime werk minder productief zijn dan ik dat ben. Dat denk ik niet. Maar ik merk wel dat ik gewoon uitgerust met mijn werk bezig ben.
Nou, mooi. Daan, een van de bazen hier bij BNR, die trapte vanochtend gelijk op de rem toen we dit onderwerp wilden gaan bespreken. Die dacht van ho eens even, wie moet dat in vredesnaam allemaal gaan betalen? Want je denkt dan, er zijn mensen die nu 5 dagen per week werken. Ik denk even aan mezelf, ik werk 5 dagen per week. Nou, ik ga dan 4 dagen werken. Maar ja, voor die 5e dag zal er dan toch iemand ingehuurd moeten worden. Want mijn werk moet wel gedaan worden. Dus dat kost dan toch geld. Hoe ga jij daarmee om? Ik kan me voorstellen dat per medewerker ook weer verschillend is. Per beroep verschillend is.
Nou ja, dat is een hele goede en terechte vraag. Kijk, ik ben zelf ook hoogleraar digitale transformatie in de zorg. Dus wij doen veel onderzoek. Dus we hebben ook dit onderzoek helemaal gemeten samen met mijn collega Anne. Ik zal er zo is 3 interessante cijfers uitnoemen over die productiviteit. Ja. Maar daarvoor ligt eigenlijk een vraag die volgens mij veel belangrijker is. En dat zijn eigenlijk 3 elementen. De eerste is, wat is nou eigenlijk een bedrijf? En wij hebben denk ik gezegd van tevoren, joh, een bedrijf betekent, daar breng je heel veel tijd van je tijd door, heel veel tijd van je leven door. Dus laten we zorgen dat dat een plek is die prettig is, waar je kan ontwikkelen, waar je kan groeien als individu. De tweede die daarbij zit is, als je dat dan wil, net als dat ik privé bijvoorbeeld veel sport en dan ook momenten mediteer of yoga om rust te pakken, of met mijn gezin iets leuks ga doen, dat betekent ook voor een bedrijf. Je wil als bedrijf om te kunnen presteren en optimaal te presteren ook momenten van rust hebben om eventjes bij te kunnen komen. En de derde, die noemde Saskia al, technologie maakt dat we veel slimmer kunnen werken. Wij hebben 18 nationaliteiten, ongeveer 60 medewerkers, geen kantoor meer, zitten in 7 landen, daar zijn we in 5 van die 7 nog nooit fysiek geweest. Dus de wereld is echt wel veranderd en daar kan je gebruik van maken.
Ja.
Als je dan naar de cijfers kijkt en dan ook naar de vraag, ja, wie gaat dat betalen? Wij hebben dus 12 weken lang dit gedaan als proef en hebben met behulp van vragenlijsten en door output enzovoort te meten gekeken. En wat we zien, bijvoorbeeld teamwork en ownership. Het gevoel dat mensen hebben, 21% gestegen. Energie van medewerkers, gevoel wat mensen hebben, 14% gestegen. Ziekteverzuim ongeveer gehalveerd. Dan was dat bij ons al redelijk laag, maar naar 0,6%. En happiness, hoe voelen mensen zich gestegen? Zelfs voor developers, programmeurs, echt een hele moeilijke markt in deze tijd, van 3,8 naar 4,6 op een schaal van 1 tot 5. Ja. En dan als laatste die productiviteit, echt de effectieve output, dus niet gerelateerd aan de tijd die we spenderen, maar wat er gewoon opgeleverd werd, die steeg met zeg maar 10 tot 15%. Dus dat hadden we zelf niet verwacht. We hadden al gezegd, we willen dat gelijk bleef. Maar het ging zelfs omhoog, omdat mensen gingen kiezen, meer rust hadden en de tijd dat ze werkten, presteerden ze dus meer en met meer plezier.
Ja, klinkt als een no-brainer. Hidde, ik zag dat jij net wilde reageren.
Ja, het is wel leuk wat Daan zegt, want ik heb een paar jaar geleden een bedrijf gehad waar ik op een gegeven moment dan 400 studenten leiding gaf. En ik zei eigenlijk vanaf het begin tegen die studenten van, hey, weet je, doe gewoon je werk. Het maakt me niet uit hoe je het doet, waar je het doet, wanneer het af is, of je het nou 's nachts doet of overdag. Mij maakt het niet uit, zolang je het maar af hebt. En ik merkte heel erg dat het geven van die vrijheid al enorm veel verschil maakte onder werknemers. En dat ze ook mensen die het super eng vonden om als manager op te treden, die ontwikkelden zich binnen een paar maanden opeens tot manager. Dus ik kan me heel erg vinden in wat net werd gezegd. En ik denk dat dat sowieso een heel groot verschil zou maken. Dat je niet meer per se gaat kijken naar hoeveel uur werk je, maar meer wat is je output en op welke manier doe je het.
Ja.
En ik denk dat dat al een heleboel werknemers zou kunnen helpen.
Ja, Hilde, heb jij het idee dat veel bedrijven nog gewoon veel te klassiek werken en denken van, je werkt van 9 tot 6, dus dan ben je om 9 uur binnen en om 5:30 ga je weer weg en je doet netjes je werk en de volgende dag doe je hetzelfde.
Ja,
is er te veel klassiekigheid bij bedrijven?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we nog heel erg, 9 tot 5, ik denk dat dat er niet meer bij is. Mm-hmm. Dat het al meer is. Maar ik denk wel dat we daar heel erg standaard in zitten. En dat als je om 9 uur niet op kantoor bent, dat het is van, waar ben je? Terwijl, als je een keertje later wil beginnen en later doorgaat, dan zou dat natuurlijk kunnen.
Ja.
Wat ik ook wel mooi vind, ik ben zelf afgestudeerd bij een organisatie waar ze ook zeiden, maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Je mag hier ook op kantoor werken. Ze waren, het was de meldkamer, dus die zijn 24 uur per dag open. Mm-hmm. In het begin dacht ik, oh, top, dan ga ik gewoon 's avonds beginnen, ga ik 's nachts werken, dat vind ik leuk. En op merkte ik, maar als ik nou gewoon op tijd begin, dan kan ik ook weer op tijd stoppen. En dat je dan toch gewoon weer op die normale tijden uitkomt.
Ja.
En wat ik nog een beetje mis in de discussie is dat ik denk dat het voor de emancipatie ook heel goed kan zijn. Omdat je nu natuurlijk nog steeds wel vaak ziet dat het eigenlijk het hele conservatieve idee, hè, van dat de vrouw die gaat minder werken of die blijft thuis. En de man
kinderen, dan blijven
gaat
thuis.
Werk. Ja. En wat nou als je dan 4 dagen werkt en je doet dat beide, dan heb je alweer 2 dagen geregeld qua oppas. Dus ik denk dat dat ook een hele mooie stap vooruit zou zijn.
Ja, gaan we zo zeker nog even spreken. Adrie, goedemorgen.
Nou, goedemorgen. Je maakt er gewoon roosters van 4 dagen. En die tijdsindeling vult dat zelf al in. Maar wat die vrachtwagenchauffeur zegt, dat die continu 60 uur per week rijdt, dat kan helemaal niet. Want je hebt in een vrachtwagen heb je zeg maar een boordcomputer. Ja. Dat is met taxichauffeurs ook.
Tachograaf.
En je kan hoe je het noemt, noem je het.
Ja.
En die kan je, een taxi heeft een boordcomputer. En ook die hele flauwekul met die Uber, dat is flauwekul.
Oh.
Ja, maar als die taxichauffeurs en de dienstverband, als die zelfstandigen voor die Uber een vereniging zetten dat ze hun eigen verenigen als vereniging. En dan neem je af van welke provider je wil. Maar je kan wel een rooster maken van een aantal dagen per week, 4 dagen per week. Wat die mevrouw zegt, dat de mensen hun eigen gespannen of over de kop werken. Ja, dat werken tussen aanhalingstekens. Maar mensen zijn door een fout ritme, raak je overspannen.
Ja.
Raak je overspannen. En daar heeft die mevrouw hartstikke gelijk in. Maar die vrachtwagen ze willen moeten stoppen met z'n onzin te lullen.
Ja, dus jij denkt dat het een nep vrachtwagenchauffeur is? Het is gewoon
Nee, daar gaat het niet om. Huh? Dan mag je wel een elektromagneet op je versnellingbak leggen.
Lijkt gewoon een politicus te zijn.
Apparatuur in zit.
Ja. Nou, laat Richard, mocht hij het horen, mag hij nog even terugbellen. Kunnen we hem zo even aan het woord laten. Wat daar nou precies fout gaat. Of hij illegaal heel veel kilometers te veel rijdt. Dat emancipatiestandpunt wil ik nog even aan Saskia voorleggen. Is dat inderdaad zo dat als we met z'n allen misschien wat minder zouden gaan werken, dat je dan ook tijd creëert voor mensen die al willen werken, maar die nu niet helemaal aan de bak komen?
Ja, absoluut. Ik denk zeker dat dat een heel goed punt van Hilde om dat toe te voegen. Want ik denk zeker dat dat helpt. Daarom zie je ook dat dit soort manieren van werken in Scandinavië heel goed werken. Omdat het daar eigenlijk al veel gelijker is. Ook in dat wat je doet qua opvoeding versus qua werk. En ik vind gewoon ook daarin nu de hele corona en het thuiswerken heeft volgens mij daar al een enorme draai in gemaakt. Omdat je toch ziet dat ook de mannelijke helft is gaan werken, thuis gaan blijven. En meer verantwoordelijkheid heeft genomen. En eigenlijk merkt dat dat best een mooie combinatie is. Dus ik denk dat dat in de totale dynamiek, zeg maar, van emancipatie wel heel goed kan helpen. En met name denk ik niet zozeer dat vrouwen dan meer kunnen gaan werken, ook, dat is prettig, maar dat mannen dan minder gaan werken.
Ja.
Want dat is voor hen ook vaak nog een lastige discussie. Ik ken veel mannen om mij heen die 4 dagen willen werken op hoog niveau, maar die dat er niet doorheen krijgen, want dat is gewoon niet, ja, zo doen we dat niet.
Nee. Adrie?
Ja?
Onze fraudeleuze vrachtwagenchauffeur is er weer. Richard?
Ja, hij lult onzin.
Oh, waarom?
Nou, hij lult onzin, want als je de uitvaarder besluit...
Ja, weet je wat het is, Adrie?
Je liegt alles bij elkaar, jongen.
Ja,
en hoor je nog meer in radioprogramma's. En dan hoor je continu. Maar je hoort mensen die zijn rijp voor de psychiater.
Oh, oké, hier houden we op, want dan wordt het niet zo aardig meer. Maar Richard, moet je nog even reageren?
Ja, weet je wat het is? Ik denk dat deze meneer gewoon eens met iemand moet gaan praten. Okay. Ik zeg dat ik heb gezegd dat ik tussen de 50 en de 60 uur maak.
Ja.
Ik heb niet dat ik tussen de 50 en de 60 uur rijd.
Ja,
maar Adrie hoort ook alleen maar wat hij wil horen. Nee. En ik hoor hem al gelukkig niet zo vaak weer op Radio 1.
Okay.
Adrie, en als je mij ergens van beticht, blijf gewoon even netjes praten.
Ja. Maar je moet ook niet meer naar Radio 1 luisteren. Er zitten weer allemaal zure mensen die daar naar bellen en luisteren. Dat moet je gewoon niet doen. Gewoon naar BNR luisteren. Veel leuker. Oké, tot slot van het uurtje wil ik nog even Daan voorleggen. Als we nou denken van nou, we gaan van 4 dagen misschien iets meer de norm maken. Waarom zou het dan ook niet 3 dagen kunnen worden? Het is natuurlijk het is ook maar een getalletje.
Ja, nou ja, ik sluit niet uit dat misschien zelfs ook wel kunnen. Kijk, het gaat uiteindelijk niet om die exacte dagen of uren. Waar het denk ik heel erg over gaat, is dat je als bedrijf, en daar heb ik wel nog een heel belangrijke tip voor mensen die hier wat mee willen. Maar dat je als bedrijf en als individu ook rustmomenten inbouwt om na te denken, om jezelf te ontwikkelen, om iets leuks te doen. En die zijn we natuurlijk in de maatschappij die maar door en door en door en door gaat. Ook in de weekenden, zeker mensen met kinderen, je rent maar verder van de sportclub naar de zus, naar de zo, is het gewoon heel erg belangrijk om even rust te pakken.
Ja.
Daarom, en dat is wel een laatste tip die ik wel in ieder geval ter overweging wil geven. Wij hebben er vrij veel over gelezen, ook van anderen. En we kregen toch wel van iedereen het advies, als je dan naar zo'n 4-daagse werkweek gaat en je werkt dus een dag minder met z'n allen, is het wel handig om dat op hetzelfde moment te doen. Mm-hmm. Want anders blijf je elkaar toch weer lastigvallen met mailtjes enzovoort.
Ja. Ja.
En nou ja, het laatste, en dan pak ik toch heel even het momentje, maar voor wie het leuk vindt, in september verschijnt mijn boek samen met mijn medeoprichter. Dus volg me even op LinkedIn, Daan Domen, en dan blijf je op de hoogte. Want we gaan alles wat we leren, ook wat niet werkt, want daar gaan we ook achterkomen, gaan we zo open mogelijk delen.
Ja, ik schrijf het factuurtje voor deze reclame even uit.
Ik wil ook nog promotie maken voor een boek waar ik zelf niks mee te maken heb. Van Hidde.
Van Daan Domen, of niet?
Nee, van Hidde de Vries, Recharge heet het.
Is toch van Hidde, zeg maar.
Ja, maar het is een maand geleden uitgekomen. En dat gaat heel erg over dat pakken van die rustmomenten.
Ja,
nou. En ik kan het aanraden aan iedereen die nu tegen een burn-out aanzit, van hoe doe je dat nou goed?
Nee, tot slot, Saskia, zij wil heel graag het hebben over technologische dingen. We hebben niet zoveel tijd, maar kan je nog een paar praktische tips geven waarmee je nu al zelf aan de slag kan om je werktijd iets efficiënter in te delen?
Nou, ik zou beginnen met inderdaad niet meer heen en weer gaan mailen. Ja. En bedenken hoe je een samenwerking goed tot stand kan brengen. En er zijn genoeg samenwerkingstools voor die je kunt gebruiken. Maar ik denk dat we daar in efficiëntie met elkaar enorm kunnen winnen. En daarnaast zie ik dat het als een soort methode wordt gebruikt. Van als je mensen vraagt aan het eind van de dag heb je je werk af. Dan zeggen ze ja, mijn inbox is leeg. Mm-hmm, ja. Volgens mij is dat niet waar je als organisatie je mensen op wil inzetten. Dus begin daar gelijk mee in ieder geval erover na te denken. Hoe kunnen we dit anders organiseren? Dan kan je ook inderdaad zorgen, wat Daan zegt, dat je elkaar niet heel erg lastig valt op de momenten dat jij iets aan het sturen bent en de ander het niet wil ontvangen.
Misschien als werknemer vaste momenten plannen om je mail te checken. Dus bijvoorbeeld elke dag tussen 12 en 12:30 en elke dag tussen 17:30. En de rest van de dag ben je niet bezig met je mail, want anders word je constant uit het afgeleid.
Right, dank jullie wel. Saskia Nijs, expert op het gebied van werk in de 21ste eeuw. En Daan Domen, die is oprichter en directeur van Lucie. Althans, directeur is die alleen naar buiten, naar binnen blijkbaar niet. En misschien ook een tip voor alle leidinggevenden. En denk er eens aan ook om daarover te praten met je werknemers. Ik denk dat het op die manier makkelijker is dan dat je als individu naar boven moet gaan zeggen van, ja, kunnen we het even hebben over mijn werkweek? Nou ja, goed, dat dus. Zometeen gaan we het hebben over het nieuws van de dag. Over het Nederlands vestigingsklimaat. Want daar gaat het blijkbaar helemaal niet goed mee. Daar trekken wat clubjes aan de bel. En we moeten leren leven met het coronavirus. Hoe dan? Of ja, moeten we ons hier niet zomaar bij neerleggen? Hoe gaan we daarmee om? Zometeen een BNR breekt tot zo.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Hilde Wendel van de JOVD en Hilde Bruinsma van de podcast Juridisch Geneuzel. We bespreken het nieuws van de dag zometeen over Groot-Brittannië. Daar wordt de verantwoordelijkheid van de mondkapjes en het afstand houden nadrukkelijk bij de burger gelegd. Zouden wij dat ook moeten doen? En wat willen we überhaupt qua corona, nu het ergste hopelijk voorbij is? Even afkloppen. En gaan we dan het virus de kop indrukken of gaan we leven met het virus? Hoe moeten we daarmee omgaan? Maar eerst, Nederland doet het steeds slechter in de ogen van het bedrijfsleven. 50 gemeenten en belangenorganisaties zoals VNO, NCW en MKB Nederland, die hebben daarom alarm geslagen in Den Haag. Onder meer op het gebied van onderwijs, de woningmarkt en infrastructuur zijn er zorgen en dat zou slecht zijn voor ons vestigingsklimaat. En dus gaat er een brief naar informateur Hamer, want die kan dat blijkbaar allemaal oplossen. Luister even mee naar Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland, die vertelt waar de pijn zit.
We hebben eigenlijk 6 terreinen gedefinieerd waar we als Nederland altijd heel hoog scoren en over het algemeen ook goed in de lijstjes staan. Maar ja, die lijstjes die kijken terug. Onze zorg is dat we op al die lijstjes achteruit aan het kachelen zijn. Daar willen we wat aan doen. En dat gaat bijvoorbeeld over een goede en aantrekkelijke leefomgeving, goed opgeleide beroepsbevolking, veel meer investeren in kennis en innovatie, de verbindingen in Nederland staan onder druk en vooral ook een hele betrouwbare en voorspelbare overheid.
Ja, Hilde, dan zijn we net uit corona. Is iedereen een beetje opgelucht. We leven nog, de economie draait nog. Nou, maken deze mensen zich zorgen om al dit soort dingen? Zie jij ook een reëel gevaar? We wonen toch in het mooiste land van de wereld?
Nou ja, zoals Mark Rutte zou zeggen, het is natuurlijk een gaaf land, hè, hier. Nee, ja, goed, kijk, ja, ik blijf altijd wel een beetje optimistisch natuurlijk. Het is een gaaf land, maar ik denk dat het goed is om ook kritisch te zijn en te kijken van wat gaat er wel goed, maar zeker ook wat gaat er niet goed. Of wat zou in de toekomst niet goed kunnen gaan. Dus ik denk dat het goed is om er altijd kritisch naar te blijven kijken, zeker. En als ik bijvoorbeeld ook naar het onderwijs kijk, dat las ik ook in het artikel. Nou, ik was wel, ja, eigenlijk wel een klein beetje blij dat het ertussen stond. Klinkt misschien een beetje gek. Maar we hebben natuurlijk constant die discussie over de basisbeurs moet terugkomen. Terwijl er ongelooflijk veel mensen steeds gaan studeren, juist meer. En dan denk ik, nou ja, goed, laten we dan eens met z'n allen in discussie gaan over de kwaliteit van het onderwijs, in plaats van de basisbeurs bijvoorbeeld. En ik denk dat er nog heel veel andere dingen in staan waar terecht zorgen over zijn. Dus ik zou de lelielijn wel weer graag willen opgooien. Ik denk dat ook belangrijk is voor de bereikbaarheid. En ik denk dat het goed is inderdaad dat soort vernieuwingen toe te passen.
Ja, hier zie jij structurele problemen, want inderdaad, we willen toch iedereen wil toch goed onderwijs voor kinderen en goede infrastructuur voor ons Nederlanders. En niet, is dat ook per se om bedrijven naar Nederland te lokken? Is dat heel belangrijk als doel?
Ja, ik denk dat Nederland interessant genoeg is voor bedrijven. Ik vond het nogal een waslijst met met dingen, ja, eigenlijk.
Een klotenland leef
je
dus.
Ik bedoel, als je dit leest, dan denk je dat we echt in een soort derde wereldland wonen. Mm-hmm. En ik denk dat het hier echt prima geregeld is allemaal. Ik vind het heel moeilijk inschatten. Ik ook juist omdat het over zoveel verschillende onderwerpen gaat. Kijk, wat Hilde net al zei, het onderwijs, ja, het staat echt onder druk. Het zou echt goed zijn als daar meer in geïnvesteerd wordt. Maar het is natuurlijk wel weer de tijd van lobbyen.
Ja.
De formatie die begint een beetje. Dus de potjes worden misschien een beetje verdeeld. Dus iedereen die meldt zich wel voor geld. En dat merk dat het idee heb ik dan wel van ja, je gooit zo'n waslijst over de schutting. Ja. Maar is het wel helemaal de goede. Ja, klopt het ook wel helemaal. Ja,
dus het sluit niet helemaal aan bij jullie gevoel van urgentie nu. Er wordt een noodbel geluid, maar.
Ik bedoel, we komen net, wat je net al zei, we komen net uit corona. Ja. Er zijn nu problemen met dat de economie weer te hard groeit en dat er geen mensen gevonden kunnen worden. En dan denk ik, ja, jeetje, man, dan moeten we het hier weer over gaan hebben. Dat er weer een hele waslijst van dingen, dat er niet genoeg geïnvesteerd wordt. Dus. Ja, nou, ik word er wel een beetje moe van eigenlijk.
Laten we merken doorlobbyen dan. We moeten het ook nog even hebben over corona. Want terwijl de Delta-variant flink om zich heen grijpt in Engeland, is het volgens premier Johnson tijd dat de Britten leren leven met het virus, zei hij.
To those who say we should delay again, the alternative to that is to open up in winter or not at all this year. And so, let me set out today our 5-point plan for living with COVID. First, we will reinforce our vaccine wall. Second, we will change the basic tools that we have used to control human behavior. We'll move away from legal restrictions and allow people to make their own informed decisions about how to manage the virus.
Ja, dus alle limieten gaan daar weer weg, op groepsgroottes en dat soort zaken. Alle zaken gaan open, ook de nachtclubs, de mondkapjes, daar gaat de verplichting van weg. Ik geloof zelfs in het openbaar vervoer, alhoewel het openbaar vervoer er nog wat vragen bij heeft. Ook daar geen afstandsregels meer. En Johnson zegt eigenlijk, joh, je weet inmiddels zelf wel wat verstandig is en wat niet. Met z'n allen heel dicht gepakt in een zaaltje staan zonder de luchtcirculatie, dat is niet zo handig. Ga er maar verstandig mee om. Hilde, is dit denk je een verstandige zet van Johnson, of misschien ook een beetje naïef, ook als hij misschien kijkt naar wat hier gebeurt?
Ja, nou, ik vind het inderdaad wel een beetje naïef. Kijk, in mijn utopische, liberale samenleving, zeg maar, zou het natuurlijk perfect zijn, hè? Alleen wat gewoon lastig is in deze pandemie, is dat jij door zelf je wel of niet aan bepaalde regels te houden, daarmee ook de veiligheid van een ander beïnvloedt. Dus als ik denk van, nou, ik neem dat risico, dat wil ik zelf nemen, dan kan ik daarmee jou in gevaar brengen. En dat blijft natuurlijk nog wel een uitdaging. Maar goed, je ziet dat ook al zijn de besmettingscijfers weer, die lopen weer hard op, zie je dat het aantal ziekenhuisopnames toch nog achterblijft. En dat komt natuurlijk door die vaccinaties. En ik denk inderdaad wel dat we echt serieus moeten gaan kijken van, nou, hoe lang gaat dit nog duren? Want je kunt niet eeuwig de samenleving op slot houden natuurlijk, hè. Mensen houden dat niet vol en je hebt meer dan alleen gezondheid wat dat betreft. Maar goed, dan moet je er inderdaad wel voor zorgen dat de zorg het aan kan. Dus het is, het is wel een beetje een experimentje, heb ik het idee.
Ja, Johnson gaat misschien nog wel iets verder dan bij ons. Bij ons was er ook veel kritiek op, hè, dat we in één keer heel erg versoepelen. Nou, bij Johnson geldt dus ook die in het Verenigd Koninkrijk die afstandsregels niet meer. Is dat baart jou dat zorgen?
Nou, ik vind het wel een beetje naïef om te denken dat iedereen wel voor zichzelf kan bepalen van wanneer je wel een mondkapje op moet en wanneer niet, en wanneer je afstand moet houden. Ik denk wel dat het goed zou zijn om bepaalde regels te hebben, zoals in het OV doe je gewoon een mondkapje op en hou je afstand. En ik vind eigenlijk dat we hier al best wel snel gaan. Als ik nu in de supermarkt kom en mensen lopen gewoon zo tegen je aan zonder mondkapje, dan denk ik ook al van, ja jongens, gaan we niet een beetje rap?
Ja.
Nachtclubs allemaal weer open, iedereen die gewoon weer dicht tegen elkaar staat. Dus ja, ik vind dat ze erg snel gaan. Ik hoop heel erg dat het goed gaat. Het zou te gek zijn. Mm-hmm. Maar ik ben best wel bang dat we straks toch weer een hele hoop besmetting hebben. En misschien dat de ziekenhuisopnames dan meevallen. Maar ik vind dat ze vrij snel gaan.
Ja. Dragen jullie nog mondkapjes in de supermarkt?
Nee, dus dat is ook een beetje hypocriet misschien.
Nee, helemaal niet. Ik was gewoon benieuwd. Ik was afgelopen zondag in een paar kledingwinkels. En dan denk je ook wel eens van, ja, het is eigenlijk wel een beetje druk. Ik zou nu misschien weg moeten gaan, maar ja, doe je dat dan? Nee, ja, ook weer niet. Ja.
Nee, ja.
Dus het is ook heel lastig om te bedenken wat nou verstandig is en wat
maar
niet.
Dat is dus die eigen inschatting die je dan moet maken. Ja, ik weet niet of. Het is zelfs heel moeilijk om dat op dat moment ook dan te bepalen voor jezelf. Ja. Dus ik vind dat wel een beetje kort door de bocht.
Ja. Laten we even kijken naar de politieke strategie in ons land. Die was heel lang We gaan de zorg ontlasten. En natuurlijk voorkomen dat mensen overlijden en dergelijke. Nou, dat is voorlopig lijkt het redelijk gelukt. We moeten nog maar even zien hoe het in het najaar gaat. Met die Delta-variant. Aan de andere kant, de besmettingscijfers lopen op de afgelopen dagen. Als je kijkt naar de voorspellingen, dan zitten we in no time weer op 2000 besmettingen per dag. Maar ja, de vraag is een beetje, hoe erg is dat eigenlijk? Want ja, als die mensen allemaal niet in het ziekenhuis terechtkomen, waar moet het kabinet nu op sturen? Ik heb het idee dat het een beetje stil is vanuit Den Haag. Dat de strategie nog steeds is, we gaan de zorg ontlasten. Dat is gelukt. Wat nu? Hilde, help ons.
Ja, nou goed, waar ik me heel erg zorgen om maak, hè, is dat testen voor toegang. Want natuurlijk, ik ben hartstikke blij, hè, dat we weer de kroeg in kunnen. En ik denk ook dat juist voor die ondernemers het zo verschrikkelijk zwaar is geweest. Want die hebben gewoon echt met afstand het langste niet open gekund. Alleen wat ik nu wel dus zie, is dat testen voor toegang eigenlijk, ja, sorry dat ik het zo hard zeg, maar echt voor geen meter werkt. Want wat je ziet is, je krijgt bijvoorbeeld op maandagmiddag je Janssen-vaccin ingespoten. Die ene prik, nou, die werkt pas na, ik geloof, 2 weken. Maar 's avonds heb je vaccinatiebewijs al op je QR-code, dus dan sta je lekker in de kroeg.
Ja.
En wat je nu ziet is dat er toch, overal kan ik denk ik wel zeggen, gewoon brandhaarden zijn. En dat vind ik wel lastig, want tuurlijk ben je blij dat het allemaal weer open kan. En ik sta daar ook zeker achter. Maar ik denk wel dat je dan ook moet zorgen dat als je dat testen voor toegang dan doet, dat je dan ook moet zorgen dat dat werkt. Ja. Dat je niet kunt zeggen, ja, dit is een privaat organisatie. Nee, die krijgt op dit moment zo'n grote rol, dan moet je zorgen dat het klopt. Dus ten eerste dat je niet te vroeg dat vaccinatiebewijs krijgt. Ten tweede ook dat überhaupt die testen werken. En ten derde dat er natuurlijk handhaving op is. Dat het ook wel gecontroleerd wordt. Ja. Want wat je nu ziet is dat ze tot 1 uur of 1 voor de deur staan en dan gaat de bewaker weg en dan zit iedereen binnen. En dat is natuurlijk ook heel oneerlijk voor de jongeren die daar staan, die zich veilig wanen eigenlijk, die daarmee echt de dupes zijn. Dus ik zou ook voor die jongeren echt op willen komen.
Oké, dat is voornamelijk testen voor toegang. Maar het grotere beleid, waar varen we op? Wat is ons doel nu eigenlijk? Is dat nul coronabesmettingen? Of is dat, maakt het niet uit hoeveel besmettingen zijn, zolang die ziekenhuizen maar niet volstromen?
Ik zou dat zeggen, ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Ja, maar dat is gewoon een leven weer oppakken, denk ik, met zo min mogelijk restricties, terwijl je de zorg nog behapbaar.
Corona gaat nooit meer weg.
Maar goed, ik heb wel mensen die krijgen long-covid-klachten, dus die zitten dan heel lang met allerlei klachten nog maandenlang. Ja. Dan krijg je misschien binnenkort dat je weer 30.000, 40.000 besmettingen per dag hebt of iets dergelijks. Maar zolang dat allemaal geen grote, de samenleving niet groot ontregeld zijn, maak je er niet zoveel zorgen om.
Denken jullie niet dat stiekem de groepsimmuniteit ook gewoon aan het oplopen is? Dat nu wel, niet ook nog een van de achterliggende gedachten is?
Ja, misschien.
En straks zijn we allemaal ingeënt, of in ieder geval 80-90%. Dus, maar ja, dat long-covid is natuurlijk nog wel een ding. Hoe gaat zich dat ontwikkelen?
Nou, ik denk dat veel mensen wel behoefte hebben aan iets uit Den Haag van waar varen we nu eigenlijk?
Zijn
op,
druk met andere dingen.
Ja,
ik vraag me dus af of mensen die behoefte hebben, of dat mensen nu dus, of dat de meerderheid van de mensen denken van, weet je, we kunnen eindelijk weer veel meer. We proberen zelf nog helder na te denken over wat wel of niet verstandig is. Ik ben gevaccineerd, dus we gaan het gewoon zo doen.
BNR breekt.
Zometeen naar het eigen nieuws van Hidde. We hebben jouw nieuws al een beetje besproken. Hè? Dat ging over testen voor toegang, Hilde. Eerst even naar Thomas van Zel van BNR Zaken. Wat is jouw nieuws van de dag, Thomas?
Mijn nieuws van de dag is dat er weer een bomvolle show klaarstaat vanaf 12 uur.
Zeg het maar.
Iedere dag. Om te beginnen met Mariska Tighem. Zij is de algemeen directeur van Domus Magnus. Grote organisatie voor de particuliere ouderenzorg. Daar hebben ze te maken gehad met leegstand als gevolg van de oversterfte. Maar zien ze nu dat er toch weer heel veel vraag is naar mensen die op een luxe manier oud willen worden. En de vraag is natuurlijk wel, voor wie is dat dan weggelegd? Voor heel veel mensen of toch echt alleen voor de bovenlaag? En wat betekent het kabinetsbeleid dat er toch steeds meer mensen steeds langer moeten thuis wonen? En er moeten ook speciaal woningen voor ouderen worden gebouwd. Ook dat past in die ambitie van meer woningen in de aanloop naar 2030, 2040. Dus daar gaat het over. Ik praat met een hoofdonderzoeker van het RIVM over het preventieakkoord, waarvan de doelen, het is al kort besproken vanochtend in het programma waar je ook een belangrijke rol in speelt, Ivan, waarvan de doelen niet gehaald zijn, of voor een belangrijk deel niet gehaald zijn. Het beleggerspanel is er en we gaan het hebben over een fietsmerk dat nu, en je zou kunnen zeggen dat is best laat, toch nog zijn entree maakt op de markt voor elektrische fietsen. Maar is dat wel een gelukkig moment, want er is overal een schreeuwend tekort aan.
Heel benieuwd. Ik ga luisteren in de auto zo meteen naar huis.
Merci.
Thomas van Zel met Zaken doen.
BNR breekt.
Luister trouwens niet altijd, maar dan heb je ook de podcast De Top van Nederland. En daar zitten alle gesprekjes in met de top, met de hoofdgasten die je hebt. Dus best heel erg leuk om te doen. Hidde, jij wil het hebben over deze man.
There it is. And at 39 years and 337 days, Roger Federer is the oldest man to reach the quarterfinals at Wimbledon in the Open era. And more to the point,
He may not be done yet.
Not be done yet. Roger Federer, die staat bijna 40 dus in de kwartfinale van Wimbledon. Oude bokken.
Ja, fantastisch.
Die doet het toch wel. Wat vind je er zo opvallend aan?
Nou ja, ik bedoel, ik keek 20 jaar geleden al naar Federer. Ja. 20 jaar later staat hij gewoon nog steeds jochies van 25 van de baan te tikken. En ik vind het ongelooflijk dat hij dat zo lang volhoudt op dit niveau. En ik ben wel heel bang dat hij bijna klaar is. Mm-hmm. Dus ik kijk nog, ik probeer nu alles te kijken wat ik kan kijken. Om het is toch een soort dat ik denk, shit, als hij straks weg is, dan is voor mij dat hele tennis is opeens veel minder waard.
Ja, waarom is hij zo belangrijk voor jou in tennis?
Ja, ik weet niet. Op een of andere manier, ik heb weinig helden, maar die man is echt een held voor mij. En ik vind het gewoon geweldig om naar hem te kijken. En de suplesse waarmee hij speelt. En het is volgens mij overal een gentleman. En het is, ja, ik vind het echt een voorbeeld. En ik moet zeggen, naar elke andere tennisser die ik kijk, dan zap ik gewoon weg, omdat ik het niet interessant vind. Maar bij hem blijf ik gewoon kijken. Ja.
Wat verklaart zijn sportieve succes voor jou? Waarom houdt hij dit zo lang en op zo'n topniveau vol?
Hij is bijna nooit geblesseerd geweest. Dus hij heeft eigenlijk heel weinig fysieke klachten gehad. Ik denk dat hij altijd heel goed is geweest met het doseren van zijn trainingen. Dus dat hij daardoor heel makkelijk speelt. En je ziet dat hij gewoon 100% nu nog steeds op techniek speelt. En dat hij daardoor zo lang kan doorgaan. En hij heeft een hele goede work-life balance, denk ik.
4 dagen per week werkt hij.
Ja, hij heeft 4 kinderen. En hij heeft een vrouw. En dat gaat volgens mij allemaal hartstikke goed. En ik denk dat hij daardoor de lol erin houdt. En dat hij daarom nog steeds staat te stralen op die tennisbaan. En die man die wordt over 3 maanden wordt hij 40. Ja, ik vind het fantastisch om dat nog op die manier te zien.
Ja, ik wil het niet al te zweverig maken, hoor. Maar leer je ook iets van hem? Als in, is hij een soort voorbeeld ook van je? Bijvoorbeeld in je eigen werk of iets dergelijks?
Nee. Maar toen ik vroeger tenniste, wilde ik hem wel altijd nadoen. Ja. Dat lukte met beperkt succes. Voorbeeld. Ja, ik denk dat het voorbeeld wat hij wel geeft, ik vind hem altijd overal netjes en altijd beleefd en altijd de tijd nemen om vragen te beantwoorden. En ik denk dat, daar probeer ik wel een voorbeeld aan te nemen. Ik denk dat veel mensen daar iets van kunnen leren.
Ja, en als het dus klaar is over, wanneer? Snel al dus, denk je?
Ja, ik denk dat dit...
Dan het hele YouTube-archief weer terugkijken of zo? Of is het dan wel, moet je een nieuwe held zoeken?
Ja, nieuwe held zoeken. Maar dat zal niet in de tenniswereld zijn, denk ik.
Nee?
We moeten optimistisch blijven. Deze man stopt nooit.
Nee, hij gaat door tot de
kracht. Maar je ziet geen opvolgers voor hem. Naar hem is tennis dood.
Absoluut niet. Ja. Nee, de nieuwe generatie stelt echt niks voor. Ja, sorry dat ik het zo hard zeg.
Komt
maar
dat? Het allemaal watjes of zo? Wat?
Nee, ik weet niet. Je hebt Nadal, Djokovic, Federer. Die houden het ongelooflijk lang vol. Je hebt een paar jongens die daaronder zitten. Die zijn nu al 27. Ja, die zijn eigenlijk al best wel oud. En daaronder heb je dan nog wel een paar gasten van 20, 22. Maar die trekken echt niet de volle stadions die Federer trekt.
Nou, oproepen dus van Hidde. Wie trekt hem weer naar de tennis toe als Federer weg is? We gaan even kijken wat er trending is in de socials. Onder andere hashtag boeren. Die gaan namelijk morgen weer met de trekker naar Den Haag toe. Hashtag WOP, want Hugo de Jonge die huurde een team aan juristen in voordat hij een WOP-verzoek daaraan wil voldoen. Er is geloof ik een vacature voor tientallen juristen, omdat hij dus meer met die WOP moet doen. Raffaella Cara is trending. De Italiaanse zangeres die is gisteravond op 78-jarige leeftijd overleden. Internationaal bekend natuurlijk vooral van deze hit. Althans, dit is dan een remix ervan, maar luister even mee. Maar die is dus niet meer. Ik hoorde je halverwege reageren op iets, Hilde.
Oh, was vast niet interessant.
Boeren.
De boeren.
Ja.
Ja, kijk, ik
moest jij zuchten?
Ja, nou eerlijk gezegd wel. Kijk, ik kom natuurlijk uit Drenthe, dus de eerste keer dat de boeren naar het Malieveld gingen, toen was ik heel, heel blij. Ja. Alleen ondertussen kan ik iedere keer niet naar kantoor fietsen. Dus dan denk ik iedere keer, jongens, het zit er weer niet in vandaag. Dus het was zo lekker rustig de laatste tijd. Ja,
maar wil jij nou het grondrecht op demonstreren, die boeren ontzeggen? Of niet?
Nee, absoluut niet. En ze hebben ook groot gelijk natuurlijk, hè? Dus laat dat duidelijk zijn.
Goed zo. Tot slot van deze uitzending gaan we het toch even hebben over het volgende: van priklocatie naar potentiële coronabrandhaard. De vaccinatielocatie op de NDSM-werf in Amsterdam die gaat het weekend van 31 juli dicht om daar plaats te maken voor 2 festivals. Dit is een van de artiesten die zaterdag optreedt op Pleinvrees. Fijn overheen praten, dus leuk met de muziekje.
Toch, Iwan?
Ja, daar kom ik zo op terug, inderdaad. Wat is daar aan de hand? Mensen die daar een prik zouden krijgen op die NDSM-werf, die kregen gisteren een sms'je van de GGD met daarin sorry, het kan niet doorgaan, want er is een festival en maak zelf maar een nieuwe afspraak. Groetjes, dat was een beetje parafraserend wat erin stond. Nou, ophef alom, want gaat feesten nou voor prikken? Ja of nee? Ik praat erover met Jasper Goosen, die is van Apenkooi Events, het bedrijf achter onder andere Pleinvrees. Goedemorgen, Jasper.
Goedemorgen.
Ik heb een kaartje voor Pleinvrees. Ik heb het een beetje idee dat ik nu een hufter ben, omdat mensen nu geen prik kunnen halen, omdat ik wil feesten.
Ja, Nou ja, in ieder geval goed dat je een kaartje hebt.
Ja, maar ben ik een hufter?
Ja. Nee,
natuurlijk
niet.
Oh, ben je geschrokken van het nieuws, wist je dat dit speelde?
Nou, ik ben vooral verbaasd eigenlijk over het nieuws. Dit is natuurlijk niet helemaal echt gelopen. Het werd gisteravond werd het niet helemaal juist geprojecteerd in het nieuws. Mm-hmm. Maar was er niet echt tijd om dat op de juiste manier toe te lichten. Nee. Maar we hebben van tevoren gewoon hele duidelijke afspraken gemaakt met de NISM. En de GGD heeft daar ook hele duidelijke afspraken over gemaakt.
Mm-hmm.
Ja, dus... Ik hoor de hele tijd geluid in mijn oor. Iemand anders die er doorheen praat, overigens.
Oh, dat is wel een beetje raar, maar ik hoor jou wel.
Een beetje storend.
Okay.
Ja, oké.
Richard.
Waarbij er heel duidelijk is geweest voor GGD... dat als we voor deze locatie zouden kiezen... dat op deze data in ieder geval de festivals door zouden gaan.
Ja.
Er waren ook andere locaties waar ze voor hadden kunnen kiezen. Dat hebben ze niet gedaan, dus die afspraak was gewoon duidelijk. Uh-huh. En we hebben inmiddels GGD ook gesproken. Die zeggen ook van nou, het is gewoon een ongelukkige fout.
Ja.
Mensen die op deze locatie stonden aangemeld voor deze data... die hadden op een andere locatie aangemeld moeten zijn geweest. Uh-huh. En hun afspraak blijft ook gewoon staan... En die gaat op een andere locatie plaatsvinden. En ik krijg de mensen ook automatisch bericht van. Dus volgens mij valt het allemaal wel mee uiteindelijk.
Ja, is dat ook niet een beetje goede promotie voor je?
Of het promotie is voor me?
Ja, goede promotie uiteindelijk toch
goeie
wel.
Goede promotie. Ja, we waren al uitverkocht. Dus we hadden wat dat betreft geen goede promotie meer nodig.
Nou, voor volgende keer dan.
Ik het wel op in de gaten houden. Is je festival nou nog in gevaar geweest of helemaal niet? Sinds gisteravond.
Sorry? Is mijn festival
nog in gevaar geweest? Want er waren allerlei stemmen die zeiden ook van belachelijk... en we moeten afschaffen dat festival. En,
Kijk, ik begrijp dat mensen zeggen dat als het festival... in plaats van het prikken was geweest... En dat daar later pas een discussie over is geweest... dat wij daar zeg maar een voorkeur in hadden gekregen... ja, weet je, dan begrijp ik die ophef. Maar het is gewoon nooit te zaken geweest. Nee. Dus wat dat betreft...
Ongelukkige samenloop van omstandigheden vanuit de GGD. Dus. Ik zat nog te denken, is het niet misschien te combineren... dat je je prik komt halen onder het genot van een achtergrondmuziekje? Doen ze in de VS ook, hè? Dan kan je allerlei dingen, krijg je allerlei dingen gratis en winnen en zo. En dat is misschien wel een leuke combi.
Nou, het zou best... een goed idee geweest kunnen zijn om jongeren aan de prik te krijgen. Maar ik denk dat het logistiek gewoon een te grote uitdaging is. Er komen zoveel mensen naar ons evenement. Ik denk dat het onduidelijk wordt voor mensen die voor een prik komen... waar ze dan heen moeten. Dus ik denk niet dat dat wenselijk is. Maar... leuke suggestie.
Nou, misschien voor toekomstige festivals.
Voor de volgende keer misschien mee.
Ja, precies. Ik zag trouwens nog een persbericht van... ik weet niet of dat jullie concurrent is, hoor, maar van ID&T. Die kwam net een persbericht. Die zeiden van ja, we hebben deze zomer duizenden banen beschikbaar op festivals. Merken jullie dat ook? Dat er inderdaad dat je heel veel mensen nodig hebt de komende tijd?
In onze sector zijn afgelopen anderhalf jaar wat mensen verdwenen. Die hebben hun baan kwijtgeraakt en die zijn naar andere sectoren gegaan.
Mm-hmm.
Dus die sector is nu eigenlijk sinds het bericht dat we weer mogen... weer aan het opgroeien. En er zijn gewoon mensen nodig om banen op te vullen.
Ja.
Dat festivalseizoen komt in één keer vanuit het niets komt dat heel snel. Dus het is ook logisch dat die druk op mensen nu heel groot is. Dus ook een oproep aan iedereen. Zoek je nog een leuke bijbaan ook voor in het weekend... meld je aan, je kan je ook bij ons aanmelden. We hebben echt van alles nodig. Mensenachterbar, beveiligers. Maar op zich verwacht ik wel dat het gewoon goed komt deze zomer.
Fijn, goed om te horen. Jasper Gozer van Apeco Events, dankjewel. En mocht je een leuke bijbaan zoeken, meld je dan bij Apeco Events. Iets voor jou, Hilde, om daar een beetje... Dan kan je dus ook gratis naar het festival, een beetje biertap en zo. Dan hoor je dit soort muziek.
Nou, nee, dankjewel.
Waarom niet?
Ja, ik heb vroeger wel in horeca gewerkt. Dat vond ik fantastisch. Ja. Maar ik denk dat ik nu toch liever gewoon 4 dagen per week zou werken.
Ja.
Gewoon een normale werktijd.
Normale baan ook.
Ja, je hoeft je maar weekend te werken. Dan ben je klaar.
Oh, in dat geval...
Ik weet niet of het heel goed betaald is. Hey, is dit voor jou?
Ja, wat denk je? Tuurlijk niet.
Waarom niet? Wat zijn jullie minder? Je hebt allemaal verontwaardigde blikken. Waarom tuurlijk niet?
Ja, wij zijn niet leuk genoeg, denk ik, daarvoor.
Nou, tot zover dan
ook niet.
Mijn aflevering met een tamelijk side panel vandaag. Hilde Wendel van de JOVD en Hilde Bruinsma van Script en Manum... en de podcast Juridisch Geneuzel. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials, op Twitter, Instagram, YouTube... en natuurlijk op bnr.nl. Zometeen is er Zaken doen met Thomas van Zel. Nee, ik vind jullie allebei leuk.
Ja, toch wel? Ja,
ik kom niet meer, hoor.
Zijn we ook?
Okay? Okay.
En we haken beide af nu.
Jullie gaan ook al ruzie maken. Eerst dat wij bellers de ruzie maken.
Ja.
Wij houden het wel netjes, hoor.
Nou, nu stoppen we ermee. Tot morgen.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen.
De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.